kerk in Delft.
Goedemiddag luisteraars, welkom bij Kerk in Delft op deze zaterdag 20 mei. We zijn weer het weekend ingegaan en als vast onderdeel van dit weekend hebben we ook dit programma van de kerken in Delft voor alle luisteraars. U luistert naar René Strengelt als presentator. En we hebben weer een interessante uitzending met drie gasten. Hier aangeschoven is Annelly de Ridder. Zij zal vertellen over de Hugo de Grootlezing die komende woensdag plaatsvindt. Daarna hebben we contact met James Kennedy, de spreker bij de Hugo de Grootlezing. En als derde komt Klaas van der Breugel vertellen over een interkerkelijke Pinksterviering die volgende week zaterdag plaats gaat vinden. Dat was Gregory Porter met Revival Song. We gaan praten met Nelly de Ridder. Nelly, welkom.
Dankjewel.
In ons programma. En ik heb je uitgenodigd om iets te vertellen over de Hugo de Grootlezing die komende woensdagavond plaatsvindt in de Nieuwe Kerk. Kan je ons daarin meenemen? Wat is de Hugo de Grootlezing? En wat kunnen we verwachten woensdag?
Ja, natuurlijk. Ik vind het heel leuk om daar meer over te vertellen. Het is de zesde Hugo de Grootlezing. En dit keer hebben we James Kennedy uitgenodigd om een verhaal te komen vertellen. En hij was daar heel enthousiast over. En dit jaar is het heel bijzonder, omdat we graag de spreker een opgave, een Delftse opgave, mee wilde geven. Daar hebben we lang van tevoren met veel mensen over gedacht. En toen hebben we gezegd, laten we aan James Kennedy vragen wat het voor effect heeft dat er in Delft zoveel mensen zijn die aan duurzaamheid willen werken.
Oh ja.
En zo is het thema van deze lezing geworden, de duurzaam verbonden stad.
Ja, duurzaam verbonden. Duurzaam levert niet altijd verbinding op. Soms kunnen de meningen aardig uit elkaar lopen. Wat hoop je wat zo'n lezing doet?
Ja, het centrale thema in de Hugo de Grootlezing is ook geïnspireerd op het leven van Hugo de Groot, die we ook als soort vredestichter zien in de Gouden Eeuw dan.
Ja.
Ook in de Gouden Eeuw had je heel veel verschillende groeperingen in de samenleving.
Ja,
en de rode draad is bij ons toch van, hoe vind je elkaar? Hoe ga je om met al die verschillen die er zijn in de samenleving? En op welke manier kan je veel plezier hebben aan elkaar?
Ja.
Een hele mooie rode draad, ja, waar we met een klein groepje mensen nou al een paar jaar aan werken.
Ja, precies. Want dat is een thema wat dan in elke lezing, Hugo de Grootlezing, terugkomt.
Ja, de rode draad is, zeggen wij wel, democratie, burgerschap. Maar ja, dat zijn van die hele brede begrippen.
Ja, container begrippen.
Ja, je wilt ze toch vertalen naar meer specifieke vraagstukken.
Ja en hoe specificeert zich dat dan als het gaat om duurzaamheid? Of is dat nog afwachten wat er precies uitkomt?
Ja, het is heel leuk. James Kennedy is absoluut geen specialist, dus we wilden juist geen specialist vragen. Delft is natuurlijk een stad met heel veel specialisten, met heel veel techniek. Maar ja, met techniek alleen en met kennis alleen verander je de wereld en de stad niet. Het is uiteindelijk ook heel belangrijk hoe de mensen daarmee omgaan.
Ja.
En James Kennedy is van huis uit een historicus die zich heel erg bezighoudt met de samenleving vandaag de dag. En die op een hele interessante manier, ja, met een frisse blik naar dit soort vraagstukken kan kijken.
Ja, want hij is een Amerikaan,
ja,
die gespecialiseerd is in de moderne Nederlandse geschiedenis, als ik het goed heb.
Ja, wat hij dus heel graag doet is opgaven als hoe vormen we nu een verbonden stad, vergelijken met hoe we dat in het verleden hebben gedaan.
Oh ja, dus in historisch perspectief zetten.
Ja, ik verwacht dat hij het leuk vindt om in de schoenen van Hugo de Groot te stappen. Wat wij wel eens vergeten, Hugo de Groot kennen we in Delft met het standbeeld op de markt. Maar in Amerika is Hugo de Groot echt een hele belangrijke persoon. Het wordt wel als de grootste wetenschapper uit de Gouden Eeuw in Europa gezien.
Oh ja.
Dus heel veel Amerikanen kennen Hugo de Groot. Dus hij was gelijk enthousiast toen hij gevraagd werd voor de Hugo de Groot-lezing.
Oh, wat leuk. Ja.
Ja.
Dus Hugo de Groot is voor ons eigenlijk heel haast een vergeten persoon.
Ja, wij weten alles over Willem van Oranje.
Ja.
Hè? Maar Hugo de Groot, wij weten dan nog wel iets over de boekenkist.
Ja, en het zeerecht misschien.
En het zeerecht, ja. Ja, in het rechtsbeginsel. Hij is wel de grondlegger van het Nederlands recht.
Ja. Ja. Ja.
Dus ja, de Hugo de Groot-lezing gaan ook niet zozeer echt over Hugo, maar hij is wel een soort inspirator. En wij vinden het ook wel mooi. Je zoekt ook naar een verbindend element, ook in zo'n stad. En nou, in Delft hebben we natuurlijk de TU, maar ja, we hebben ook een hele rijke geschiedenis. En Hugo de Groot was een echte Delftenaar, is hier geboren, is hier op school geweest. En ja, hij is hier uiteindelijk ook begraven.
Ja, precies. Dus... vlak naast zijn rivaal.
Ja, ja.
Ja. Maar je wilt dus eigenlijk in zekere zin in zijn voetsporen, in de lijn die hij uitgezet heeft, verder gaan.
Nou, dat op neer, of... we laten ons meer inspireren. Ja. Ik denk de mensen die aan de Hugo de Groot-lezing, die dat geïnitieerd hebben. Jurjen Venema was de eerste. Dat, ja, dat weet jij nog meer beter dan ik, wat hij allemaal in Delft heeft gedaan. Maar in ieder geval een dominee. En hij is nog steeds geïnspireerd om hieraan verder te gaan. En ja, waar wij ons mee bezighouden is wel van hoe we als samenleving met elkaar omgaan. En ja, dat blijft een heel belangrijk iets om over van gedachten te wisselen. En je ziet het aan ons publiek. Er komen de afgelopen keren toch elke keer zo'n 200 mensen. Dus dat is een grote groep Delftenaren die het ook leuk vindt om daar er elke keer even geprikkeld te worden door een lezing. En daar vervolgens dan ook met elkaar over in gesprek te gaan. Want Hugo de Groot lezing klinkt als lezing, maar het is een lezing. En daarna hebben we altijd een publieksgesprek.
Ja, precies. En hoe gaat dat? Hoe gaan jullie dat voeren deze keer? Ik heb wel eens in groepjes gezeten. Ik heb wel eens met briefjes gewerkt bij de Hugo de Grootlezing.
Ja, elke keer hebben we weer een nieuwe vorm. Dit keer doen we een panelgesprek. Dat hebben we ook overlegd met James Kennedy. Dus een aantal mensen uit Delft vormen samen met James het panel. We hebben een moderator en dan gaan we in gesprek met de mensen die aanwezig zijn.
Ja.
Die kunnen ook nog eens een keer hun vragen van tevoren al op schrift inleveren. Dus er zijn allerlei manieren om issues aan de orde te stellen. Ja.
Ja. Het gaat dan over duurzaamheid. Wat bedoelen jullie daar precies mee in dit verband?
Ja, ik ben natuurlijk zelf ook niet echt een specialist. Maar dan hebben we het toch over de klimaatverandering. We hebben het over het feit dat we op een andere manier met energie omgaan. En ja, al die veranderingen, iedereen kent het nu wel, maar voor de een is dat een belangrijker issue als de ander. Er zijn natuurlijk mensen die zijn er helemaal niet zo mee bezig. Die hebben wel andere dingen waar ze van wakker liggen.
Ja.
Maar er zijn wel een heleboel mensen die daar wel over nadenken. En dan gaat het toch over hoe groen wil je omgeving? Hoe zorgen we ervoor dat het niet te heet wordt? Hebben we grotere bomen nodig in de stad? Hoe zorgen we dat het water schoon blijft? Hoe zorgen we maar ook hoe gaan we als stad helpen dat het klimaat niet te veel verandert? Dus moeten we veel vlees blijven eten? Gaan we vliegen? Heel veel verschillende manieren. Op heel veel verschillende manieren kan je een bijdrage leveren. En de ene begint aan de ene kant, zeg ik maar, van het meedoen. En de andere aan de andere kant. Dus de een haalt een stoeptegel eruit. En de ander zegt, ik ga niet meer vliegen. En een ander zegt van, nou, ik luister even goed, maar ik wacht nog eventjes af met wat ik doe. Ja. Dat kan allemaal. Mensen zijn op heel veel verschillende manieren actief.
Ja, en daarbij ga je ervan uit van mensen willen hier wel stappen in nemen. Ik kom ook wel eens mensen tegen die zeggen van het is allemaal onzin. Klimaat verandert niet. Het wordt ons aangepraat door de politiek en de wetenschap. Ik ga gewoon heerlijk door met alles wat ik nu doe. Niks veranderen.
Ja, kijk. Ja. Ook voor dit soort opvattingen is alle ruimte om die in het gesprek naar voren te brengen. Ik kom dat zelf niet zo heel vaak tegen, maar wel mensen die zeggen, ja, ik ben met heel andere dingen bezig. Ik heb een zieke partner of ik weet niet hoe ik de week doorkom, want is mijn portemonnee al leeg. Op het moment dat je dat soort vraagstukken hebt, Dan kijk je er anders aan. Ik was laatst bij iemand die zegt, de tegels eruit, ik kan mijn auto nergens kwijt. Dus blijf alsjeblieft van mijn parkeerplaats af. Weet je? Ja. En daar moet je ook begrip voor hebben, dat mensen er allemaal verschillend in zitten. De een loopt op het ene terrein wat harder dan de ander.
Ja, en je kan elkaar helpen, denk ik.
Ja.
Door elkaar bewust te maken. Elkaar te vertellen hoe jij het aanpakt, wat jij belangrijk vindt.
En naar elkaar te luisteren, dat is ook nu het... voor de lezing hebben we een inloopprogramma. Dat hebben we al een tijd. Om te zeggen, het gaat niet alleen naar luisteren, maar ook om doen en mensen ontmoeten. En we hebben daarin de mensen die actief zijn in Delft om iets te doen aan duurzaamheid uitgenodigd om daar in een kraampje iets over te vertellen.
Oh ja.
En dat zijn dan al heel verschillende mensen. Want of je iemand hebt van Extinction Rebellion, de mensen die de snelweg bezetten, of mensen die van 015 duurzaam, die mensen helpen om zonnepanelen op hun dak te zetten of op een dak van de school te plaatsen. Of mensen van de Papaver en Groenmaat die helpen om tegels uit de tuin te halen. Het zijn allemaal, of mensen die groentetuintjes met mensen onderhouden. Ja. Ja, dat zijn al heel veel verschillende manieren. En die mensen die kun je al ontmoeten voorafgaand aan de lezing. Tussen 7 en 8. Die hebben soms wat foto's of wat materiaal meegebracht. En die willen graag gewoon iets vertellen over hoe zij bezig zijn om Delft duurzamer te maken.
Ja, ik hoor al heel veel goede redenen om volgende week te komen.
Dit is Kerk in Delft.
Yeah, jouw stad, jouw omroep, omroep Delft.
We praten verder met Nelly de Ridder over de Hugo de Grootlezing van komende woensdag. Nelly, hoe ben jij betrokken geraakt bij dit initiatief?
Oh, dat is leuk. We hadden toen Tina
Geels,
ja. Die ontmoette ik bij Top Delft. Daar was ik programmamaker. En daar hadden we gesprekken over politiek en religie. En dat waren filosofiegesprekken. Daar hadden we Tina ook uitgenodigd. En dan zaten we te praten. En toen zei ze, nou, ik vind jou echt iemand om mee te gaan denken met Hugo de Grootlezing. Nou ja, zo gaat dat dan.
Ja.
En toen zei ik, nou, ik heb het druk genoeg. Maar ja, toen vroeg ze het later nog een keer en nog een keer.
Ja, ja.
En zo is het gekomen.
Ja. En wie zit er dan achter de Hugo de Grootlezing? Welke organisaties?
Ja, het is wij noemen dat. Mijn wens is of idee is om dat een hele brede groep te laten zijn. En dat groeit dan langzaam. Dus begonnen met Jurjen Venema, wat ik al zei. Daarna is de Raad van Kerken, Delftse Bruggen. En toen vanuit Top Delft ben ik aangehaakt. Vervolgens is de gemeente ook mee gaan doen. Vonden wij een hele belangrijke partner. En zo zoeken we elke keer weer nieuwe partners. En dit jaar is daar een belangrijk momentum in. Want we gaan een stichting vormen op de 24e, wanneer ook Hugo de Grootlezing is. Ochtends gaan we naar de notaris.
Okay, ja.
En dan zijn we zelfstandig. En waarom doen we dat? Met name om meer vrienden te kunnen maken. Om mensen enthousiast te laten maken zijn over die lezing en mee te laten denken over wie zouden we nou kunnen uitnodigen en welke vragen gaan we daar beantwoorden.
Ja.
Wat we wel graag willen is dat we dat in de nieuwe kerk blijven doen op de markt. Het centrale fantastische ontmoetingsplek voor alle Delftenaren. Dat is wel iets wat we ook in onze statuten hebben vastgelegd.
Ja, ja, en ik wil me ook wel hard voor maken dat dat mogelijk blijft.
Ja.
Daar heb ik misschien wel enige invloed op.
Ja. Jazeker, maar het is in ieder geval, dat hebben wij zelf ook nadrukkelijk zo uitgesproken.
Ja. Mooi, en hoe ziet het programma de volgende week uit? Je hebt er al iets van verteld, maar even op een rijtje.
Ja, nou, 's avonds is iedereen vanaf 7 uur van harte welkom met een kopje koffie en een kopje thee. En dan zijn er dus allerlei mensen die iets vertellen over de manier waarop ze in Delft zich inzetten om de stad duurzamer te maken. En dan zo tegen 8 uur gaan we allemaal onze plek opzoeken. Dan zullen we toegesproken worden door in ieder geval Marjan van Bijsterveld, die in het comité van aanbeveling zit van Hugo de Grootlezing en ook altijd een stukje context meegeeft over de lezing. Dat is echt heel erg leuk. En vervolgens zal iedereen op zijn stoel vindt een briefje waarop hij zijn vragen kan schrijven tijdens de lezing. En er zijn ook zelfs visitekaartjes. Aan het eind van de lezing kunnen mensen visitekaartjes uitwisselen, zodat er een gelegenheid is om weer iemand te leren kennen. Vorige keer waren mensen daar heel enthousiast over. Dus dat is een manier om nog een extraatje op de lezing eigenlijk, dat je, als je het leuk vindt, met een van de andere bezoekers later nog eens een keer na kan praten. Maar na de lezing gaan we in gesprek. Dat noemen we dan het publieksgesprek. Jurjen Arnolds is onze moderator. Er kunnen allerlei vragen gesteld worden.
Ja, maar wel plenair dit keer.
Dat is allemaal plenair. Ja. Ja, daar hebben we voor gekozen, omdat het aantal bezoekers werd steeds groter. En als je dan kleine groepjes hebt. De eerste keer waren er 15 groepjes toen ik er was. En dan in de akoestiek in de kerk werd dat heel erg lastig om elkaar nog te verstaan.
Ja. Ik ken het dilemma van onze stadsgesprekken.
Ja. Dus we zijn blij met deze vorm. En dan om 10 uur is er een borrel. Wordt iedereen uitgenodigd voor een glaasje, een fris drank, een wijntje, een biertje. En kunnen we ook informeel nog even met elkaar nakletsen. Dus het is eigenlijk een vullend avondprogramma.
Ja, En zeker de moeite waard, hoor ik zo.
Ja, dus, iedereen is echt van harte welkom.
Ja, en iedereen mag meepraten met wat voor achtergrond of opvatting ook.
Ja, ja.
Juist.
We proberen ook te faciliteren. Er zijn ook mensen die nu vroegen, ik ben doof, weet je. Dat komt met een dove tolk, ook dat soort mensen. Ja, soms wordt het wel heel erg lastig. We kunnen natuurlijk niet alles organiseren. Maar de kerk is op zich goed toegankelijk.
Ja, nee, dus, zeker. En het is in de kerk, Raad van Kerken doet mee, maar het is verder denk ik geen kerkelijke activiteit.
Het is heel bewust.
Stadsbrede activiteit.
Ja, klopt.
Ja.
Ja. We betrekken daar de studenten bij om het podium op te bouwen. Maar dat is dan hun betrokkenheid. Dat is nog heel dun. Maar oud en jong, mensen die hun hele leven in Delft wonen, of mensen die maar korter in Delft wonen. Dit is een ultieme gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen.
Ja, en ik begrijp dat jullie dus heel graag nog een 7e en een 8e en een 9e Hugo de Grootlezing willen.
Zeker weten.
Met een nieuwe stichting.
Ja, we hebben nu al heel veel verschillende ideeën en het zou gewoon leuk zijn om dit echt in te bedden in Delft, zodat het echt een Delfts iets is. Dat Delft is dan bekend van de TU, maar Delft is ook bekend van de manier waarop we hier met elkaar omgaan en hoe we dat bezegelen in een regelmatig terugkerend Hugo de Grootlezing.
Ja, en zijn er ook nog organisaties welkom om mee te doen?
Zeker.
Behalve vrienden?
En welke organisaties?
Ik weet het niet, er zijn vast wel meer Delftse organisaties die hierbij te betrekken zijn.
Ik denk zelf wel eens aan ondernemers, maar ook aan organisaties als de Lions, maar ook wijkorganisaties, bewonerscomité's. Ik kan me van alles en nog wat bedenken. Dat mensen zeggen, hey, dat is eigenlijk heel leuk om ook datgene waar wij mee bezig zijn een keer onder de aandacht te brengen.
Ja, ik herinner me wel ook in gesprek ook bijvoorbeeld met Delftse Bruggen, dat het, je hebt soms een laag van de bevolking, zeg maar de mensen die maatschappelijk betrokken zijn, die het ook allemaal wel interesseert en bewust zijn van de problematiek. Maar hoe zorg je dat dit soort dingen ook meer in de wijken, op straatniveau haast, effect gaan krijgen?
Ja. Ja, het zijn altijd twee dingen. Je kan met zo'n lezing, weet je, 200 man vind ik heel mooi. Als je veel groter doet, kan je het gesprek ook niet meer organiseren. Nee. Maar je wil wel graag dat iedereen het weet. Het is zo'n mooie avond, dat ik het soms denk, oh, je zou het wel breder bekend willen maken, dat mensen die het echt leuk vinden ook echt de gelegenheid krijgen om hier bij aanwezig te zijn. Vaak hoor ik later, ik wist het helemaal niet.
Ja.
Dat regeltje in de Delft op zondag was zo klein. Nou, ik ben blij dat ik het verhaal hier kan vertellen. Zijn er weer meer mensen die in ieder geval weten en zich uitgenodigd kunnen voelen.
Precies, ja. Ja, want het is altijd spannend hoe je de mensen bereikt. En,
ja, en elke keer zijn er weer nieuwe technieken. Dus ik heb gelukkig een dochter die dan nu weer het op allerlei andere programma's zet, waarvan ik de woorden niet eens weet. Hè. Dus, een flyer, dat is niet meer voldoende. Dus,
Nou, ik hoop dat alle PR tot een goede opkomst leidt.
Ja.
We gaan zo meteen nog even praten met de spreker zelf.
Ja, heel leuk. Hij is zo enthousiast en ook heel mooi.
Benieuwd. Ja.
Ja.
Maar in ieder geval bedankt voor alles wat jij nu verteld hebt. En, ik heb er in ieder geval zin in.
Graag gedaan. Ja, fijn dat je er bent.
Dat de luisteraars ook zin erin hebben gekregen om te komen.
Dat hoop ik ook. Ja. En ik wens je een heel fijn gesprek zo met James Kennedy.
Dank je wel. Bedankt. We luisterden naar, dan ben ik hem even kwijt, naar Stevie Wonder natuurlijk. Where is our love song? Ik ga praten met professor James Kennedy. Hebben we contact? We hebben geen contact. Zal ik dan maar even doorpraten met de kerkagenda? Ja, want naast de Hugo de Grootlezing heb ik nog een aantal items voor de kerkagenda. Komende vrijdag is er in de Oude Kerk, dan moet ik het toch nog even snel opzoeken. 26 mei hebben we in de Oude Kerk nog een concert, orgelconcert in de serie van 3 concerten, Delftse orgelconcerten met muziek van Bach, Hübner, Wammers, Poyle, Piazza en Mendelssohn. Om 8:00 en meer informatie kunt u vinden op de website van de Raad van Kerken, www.raadvankerkendelft.nl. Als het goed is, hebben we inmiddels professor James Kennedy aan de lijn. Hebben we contact?
Ja, we hebben contact.
Ja, dank u wel dat u even tijd wilde maken om in ons programma te komen. Al is het op afstand.
Ja, ik doe het graag.
Komende woensdag spreekt u op de Hugo de Grootlezing in de Nieuwe Kerk in Delft. En het gaat over het thema een duurzaam verbonden stad.
Ja.
Kunt u al een beetje aangeven welke kant u op wil met, want het is zo'n breed thema, met het thema?
Ja, het is zo'n breed thema inderdaad. En het is natuurlijk de Hugo de Groot lezing. En dus ik zal wel even beginnen, maar ik ben tenslotte ook een historicus. Ik zal een klein beetje hebben over Hugo de Groot, zijn eigen tijd en de moeilijkheden om daar een verbinding te vinden in een tijd van een grote polarisatie in de samenleving. Dus ik zal daar wel even op zinspelen en hoe moeilijk dat was en hoe hij daar is is gegaan. Dus daar gaat het in eerste instantie over. Maar ik wil eigenlijk vooral, ik zal maar daar enige minuten aandacht aan geven. En dan wil ik dan eigenlijk die vraag naar onze huidige tijd doen. Wat doen we dan eigenlijk? Wat zijn de redenen nou waarom wij eigenlijk in bubbels zitten? Hoe is dat eigenlijk dan wel? Hoe komt dat dan wel in conflict met de nodige vragen van deze tijd, met name aan energietransitie? Dus want dat is eigenlijk vooral de focus waar ik het op wil gooien. Dus hoe doe je dat nou eigenlijk in een stad zoals Delft, waar er ontzettend veel kennis is aan de ene kant, hè, want de universiteit is er, maar ook andere kennisinstanties en zo. En tegelijkertijd dat 70% van de Delftse bevolking weet niet echt wat daar allemaal gebeurt. En sommigen hebben daar ook wel weinig interesse in. Dus je hebt eigenlijk, dus hoe moet je dan eigenlijk dat probleem zien te overbruggen? Dus daar gaat de lezing in eerste instantie over.
Ja, want u spreekt over verschillende bubbels. Verschillende meningen zijn er rond dit thema.
Ja.
Verschillende belangen ook natuurlijk.
Zeker.
Hoe kan je met elkaar verder komen? Ziet u daar ook wegen in?
Nou, dus deels is het van. Dat ga ik ook wel verkennen met een publiek in eerste instantie. Dus een aantal mensen vanuit de stad hebben zelf aangegeven wat ze daaraan doen. En dat zal ik dan ook wel op ingaan. Dus er zijn allerlei initiatieven. Dus ik hoef gelukkig niet allemaal zelf dingen te bedenken. En die zal ik dus naar voren brengen. Maar wat ik denk ik ook aan wil geven is dus van. In welke mate zijn wij verder gegaan dan zenden alleen? Hè? Dus de mensen die denken dat energietransitie wel echt heel erg belangrijk is. Het zijn wel mensen die net een beetje als Hugo de Groot zelf hebben gedacht van, nou, als wij maar gewoon door de kracht van onze overtuigingen of door onze initiatieven kenbaar maken wat nodig is, dan zal het allemaal wel goed lopen. Dus ik zet wel vraagtekens bij zo'n houding of zo'n benadering of je daar eigenlijk mee komt. En dan vraag ik ook wel in welke mate zijn er nou echt in de stad Delft, in welke mate zijn er nou echt een stel duurzame verhoudingen waar er wel echt ingestoken worden op lange termijn relaties. En ook wel waar ook wel een diepere vraag over van, maar wat is nou eigenlijk een samenleving waar je in wil leven en hoe bouwen we dat gezamenlijk op? Wat voor initiatieven zijn daar die verder gaat dan wetenschappers en een deel van de samenleving, de gegoede burgerij, die al jaren weet wat eigenlijk goed is.
Ja, precies. Want je zegt van, we kunnen eigenlijk niet alleen maar uitgaan van bepaalde rationaliteit.
Nee.
Mensen die het ook allemaal wel kunnen beredeneren. Maar er is natuurlijk ook op hele andere niveaus van het mens zijn de gevoelens en weerstanden.
En
hoe krijg je de mensen mee die op een ander niveau reageren.
Ja, op een ander niveau reageren en die ook hun eigen vormen van kennis hebben over hoe je eigenlijk om met deze problemen zou kunnen gaan. En dat betekent dus wel eigenlijk een ander soort houding dan alleen maar een soort mobilisatie van je eigen programma.
Ja, precies. Ik las vorige week nog een artikel van uw collega van de VU, denk ik, Govert Buijs.
Ja.
Die in het Nederlands Dagblad schreef over de tirannie van het ik. Dus zeg maar een soort doorgeschoten individualisme in onze samenleving. Die zich onder andere, denk ik, uit ook in dat je mensen inderdaad ook heel erg in hun eigen waarheid kunnen leven.
Dat is zo.
Hoe komen we daarin verder met elkaar? Zijn er nog manieren om elkaar te bereiken en naar elkaar te luisteren?
Ja, en dat is denk ik, u heeft het natuurlijk net over gehad, over dat vermogen om te luisteren. Hè? Dat je zegt van, wat is nou eigenlijk, nou hebben wij dan eigenlijk in deze tijd nog een vermogen om te luisteren, om te echt te horen wat andere mensen zeggen. Ik weet niet of wij daar op de universiteit zo heel erg goed in zijn. Ik las ook een paar weken geleden ook, en de Verenigde Staten gelukkig niet in Nederland, maar bijna 2/3 van de Amerikaanse studenten op de universiteit vindt dat het wel oké is om iemand te overschreeuwen als je hartstochtelijk niet met hen eens bent over wat ze zeggen.
Ja, ja. Met het goede voorbeeld in de politiek.
Goede voorbeeld, ja, al daar zeker. Dus, maar je ziet eigenlijk heel veel, ook als je kijkt naar hoe mensen elkaar reageren, elkaar op de media, het lijkt alsof we elkaar niet horen. Dus het is wel een eigenschap waar er veel meer aandacht aan moet zijn. Maar ook het vermogen om elkaar te horen. Dus het is ook wel, soms als je in je bubbel bent, dan kost het je wel heel veel om zelfs te verstaan wat andere mensen zeggen. Dus het is eigenlijk een vermogen waar je eigenlijk in moet oefenen. Het is niet zo makkelijk om te horen wat andere mensen zeggen. En wij doen er allemaal wel makkelijk over. Nou, we moeten gewoon gaan luisteren. Maar dat is best wel een opgave waar we meer aandacht aan moeten geven.
Ja, en de vraag is dan ook, denk ik, waar komen we elkaar tegen in een stad als Delft?
Zeker, en waar komen we tegen? Dus dat is denk ik ook een hele belangrijke punt die ik ook wel wil aankaarten. He, waar nemen deze gesprekken plaats? En het is wel, wij merken bijvoorbeeld, zeker mijn eigen universiteit Utrecht heeft ook wel een lange tijd gezegd, ze komen dan maar naar de campus of we maken gewoon even bezoekjes aan wijken en dat moet dan wel voldoende zijn. Alsof alsof de universiteit of kortstondige uitstapjes naar wijken een voldoende houding is. En ik denk dat het eigenlijk vraagt voor een vorm van presentie in de plekken waar mensen wonen. En dat je daar dan wel bent en dat je stevast aanwezig bent. En dat je dan ook wel gezamenlijk met hen een agenda opbouwt waar we allemaal verder komen. En dat is wel belangrijk om te doen. En dat gebeurt eigenlijk maar heel weinig.
Ja. U bedoelt ook vanuit de universiteit, zeg maar als wetenschappelijke methode, de presentie?
Ja, en ook als wetenschappelijke methode niet. Dus dan vaak is het gewoon, het zijn vaak vluchtige ontmoetingen. En dat is het dan. Dus die idee van gaandeweg, er is steeds meer aandacht ook voor, als wij dan studenten sturen naar buurten of wijken, dan moet het dan niet even voor een paar dagen of een week zijn.
Ja, u heeft ondertussen al heel wat over uzelf verteld. Dat u in Utrecht werkt aan de universiteit, historicus bent. En ik weet dat u van Amerikaanse afkomst bent. Maakt dat voor uw perspectief op de Nederlandse samenleving, geeft dat nog een voordeel dat u eigenlijk als buitenstaander binnen bent gekomen? U zult inmiddels geen buitenstaander meer zijn. Maar...
Ik denk het wel. Ik bedoel, natuurlijk, als je van buiten komt, waar dan ook van buiten komt, dan is je perspectief op een land waar je dan komt wonen anders. Dus dingen vallen je op over over Nederland. En ik bedoel, ik ben ook in deze jaren ook wel dankbaar geweest over de manieren waarop Nederlanders eigenlijk in vergelijking met eigen land nog wel in gesprek met elkaar kunnen komen. Dus dat is een van de dingen die mij dan wel opvalt. Hè. Dus dan, het lijkt misschien nu wel een heel erg te zijn. Ik denk dat het hier nog in vergelijking met veel andere landen ter wereld, waaronder de mijne, dat het nog allemaal wel meevalt. Ja. Maar ook hier zijn er problemen. En ook hier kunnen we onderschatten de kloven die dan wel zich voordoen. En hoe moeilijk het is om die te overbruggen op een heilzame en op een diepe manier.
Ja. Ja, polder is een Nederlands werkwoord, maar met polderen kan je misschien ook wel weer groepen missen.
Zeker. Ja, en dat is denk ik een van de dingen die ik denk in Nederland steeds meer wordt gevoeld of gezien. Ik denk 10 of 20 jaar geleden polderen. De mensen dachten van ja, Nederlands een poldercultuur waar eigenlijk iedereen min of meer aan hun eigen trekken komt. Maar wat ik denk van de laatste 10 jaar hebben gezien is dat polderen heel veel mensen niet meeneemt. Er zijn heel veel mensen die niet aan tafel zitten. Er zijn niet iedereen werkt aan het project Nederland. En dat is iets waar wij veel meer aandacht ook in dit land aan moeten geven.
Ja, waarbij het misschien ook wel een verlies is dat het middenveld veel minder sterk aanwezig is tegenwoordig.
Ja. Daar zal ik dan ook wel iets over zeggen. Dus wat is nou eigenlijk met dat middenveld gebeurd? En dat middenveld ook wel veranderd is en verschrompeld is in vergelijking met het verleden. Dus dat middenveld is niet meer zo wijdverbreid waar die de hele breedte van de Nederlandse samenleving meeneemt. Nee, dat is zo.
Ja. Nou, u heeft op deze manier al heel wat verteld van wat u komende woensdag gaat vertellen. We kijken er naar uit. We hebben net al van Nelly de Ridder het programma toegelicht gekregen. En volgens mij wordt het een hele mooie avond.
Nou, ik ben blij dat ik eraan mee mag doen.
Ja, ik dank u heel hartelijk voor het interview.
En, graag gedaan.
Wat mij betreft hopen we elkaar woensdag te zien.
Oké, dankjewel. Oké, dank.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Dat is meteen een mooie brug naar het volgende gesprek. We hebben nu aangeschoven Klaas van Breugel. Welkom, Klaas.
Dankjewel.
Je bent aan de ene kant voorzitter van de Raad voor Kerken, maar je zit niet zozeer uit die hoofden hier, maar omdat je ook mee organiseert in een interkerkelijke Pinksterdienst, die volgende week zaterdag plaatsvindt. Delft bijeen, in de Nieuwe Kerk. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, René, dankjewel. Dat wil ik zeker doen. Delft bijeen op Pinksteren, wat wil dat zeggen? Misschien is het goed om nog even in beeld te brengen wat Pinksteren precies is. Het is de laatste van de 5 grote feesten die we binnen de christenen, die de christenen met elkaar vieren. Eerst dat is kerst, dan hebben we Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Nou, met kerst hebben we allemaal wel een beeld bij. Er is veel nostalgie bij, er is sfeer. Met Goede Vrijdag is er ook veel sfeer. We denken aan de Matthäus Passion, een heel andere sfeer. Maar daar hebben we ook wel een beeld bij. Dat dan Jezus is gekruisigd. Dat is een hele indringende geschiedenis uit de geschiedenis van de wereld, om zo maar te zeggen. Dan Pasen, de opstanding, daar hebben we ook wel een beeld bij. Dat is een groot feest van nieuw leven. Hemelvaart is al een beetje vaag. Jezus die is opgevaren naar de hemel, ja, waar is hij dan? En dan Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Nou, dat is wel heel erg moeilijk om wat mensen duidelijk te maken wat dat precies is. Veel mensen hebben daar ook moeite mee. En die, ja. Toch zijn deze 5 feesten, die zijn eigenlijk de feesten waar christenen vieren dat God heeft ingegrepen in deze wereld. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder. En met Pinksteren is dat absoluut niet het minst bijzondere wat daar gebeurd is. Als Jezus weggaat naar de, naar de hemel de aarde verlaat, dan zegt hij van nou, jullie hoeven, zegt hij tegen zijn leerlingen, jullie hoeven niet alleen te blijven, als wezen achter te blijven, maar ik stuur jullie mijn Heilige Geest. Met die Heilige Geest wil ik eigenlijk bij jullie zijn. En die Heilige Geest, die heeft ook een, om het zo maar te zeggen, een taak, een opdracht in deze wereld. En eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats brengt hij slecht nieuws, en dat is dat de mensen en de wereld, die lopen een beetje op zijn einde. De mensheid loopt op zijn einde, die staan in de schuld bij God. En het goede nieuws is dat wij daar geen last van hoeven te hebben, omdat Jezus die schuld gedragen heeft. Die twee dingen, dat nieuws, dat moet eigenlijk nu de hele wereld in. Dat blijft niet beperkt tot een paar mensen, de leerlingen van Jezus, maar dat moet iedereen weten over de hele wereld. Dat de mensen in de schuld staan voor God en dat dat niet zo hoeft te blijven, want dat Jezus die schuld op zich heeft genomen. Dat is het goede nieuws, blijde boodschap. En dat feest, dat de Heilige Geest gekomen is om mensen, de Heilige Geest gebruikt er ook mensen voor, hij gebruikt er de Bijbel voor, hij gebruikt er het gebed voor, hij gebruikt er en ook mensen voor, om dat nieuws, die boodschap, de hele wereld in te brengen. En dat willen we op Pinksteravond, op zaterdagavond voor Pinksteren, met elkaar vieren als kerken van Delft. Dat er iets heel bijzonders is gebeurd met Pinksteren, dat de Heilige God zijn Heilige Geest heeft gegeven naar deze wereld om bij mensen te zijn en met mensen mee te gaan door het leven heen. Dat is wat we met Pinkster vieren en op Pinksteravond willen we dat als kerken van Delft, maar iedereen die belangstelling heeft mag daarbij zijn, willen we dat in die nieuwe kerk ook alvast met elkaar beleven, toeleven naar het echte Pinksterfeest.
Ja.
Nou, dit is het verhaal.
Ja.
In grote lijnen.
Ja, en de kerken bij elkaar, is dat voor het eerst dat gebeurt? Is dat nieuw?
Dat is met Pinksteren, op het Pinksterfeest zelf, was het eigenlijk al zo. Dat mensen vanuit allerlei streken, die waren in Jeruzalem bijeen, om het Pinksterfeest te vieren. Alleen wisten ze toen nog niet wat er zou gaan gebeuren. Dat weten wij nu wel. En als kerken hebben wij bedacht dat het heel goed zou zijn om het ook samen met alle kerken in Delft te vieren. Dat hebben we een jaar of 20, misschien wel 25 jaar geleden ook een keer gedaan, of een paar keer. Dat is toen weer een beetje uit beeld geraakt. Maar afgelopen jaar, de laatste twee jaar, of eigenlijk gedurende de coronatijd, dan hadden we heel veel tijd om na te denken wat we zouden willen gaan doen als alles weer mocht. Toen zeiden we, nou, dan zou het ook heel mooi zijn als we met op Pinksteravond, de avond voor Pinksteren, zaterdagavond voor Pinksteren, dan als kerken bij elkaar zouden zijn om dat moment, dat feest, de uitstorting van de Heilige Geest, om dat met elkaar te vieren.
Ja, kun je iets vertellen hoe de avond er dan ook uitziet?
Ja, het zal ongeveer een, dus het begint met een aantal, met samenzang. Bij die samenzang kunnen mensen ook binnenkomen, om 7:30 begint het. En dan is een programma waarin samenzang is, waarin bijbellezingen zijn. Een paar korte interviews zullen er zijn, er is een luisterlied. Er is een koor wat bijdraagt, een kinderkoor. Dus het is een grote variëteit aan items, zeg maar, die gedurende ruim een uur, 5 kwartier ongeveer is de planning, om dat met elkaar te vieren. En na afloop is er ook ruimschoots de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
En zit er ook iets in van alle verschillende kerkelijke culturen of nog verder,
ja,
internationaal?
Sowieso, als je het spectrum van de kerken in Delft bekijkt, dan heb je al heel veel culturen, van heel behouden tot heel evangelisch, om het zo maar te zeggen. Dus dat is al een grote variëteit. Maar er zal ook bijdrage zijn van de Syrische gemeenschap. Het koor is ook een internationaal koor, een niet-Nederlands koor, om het zo maar te zeggen. Dus in die zin is er ook al iets van van dat wereldwijde, komt ook terug in de bijeenkomst.
Mooi. En je zei het begint om 7:30? Het
begint om 7:30.
In de Nieuwe Kerk?
Nieuwe Kerk aan de Markt. En iedereen is van harte welkom.
Ja, wat maakt dat jij nu dacht van hier wil ik bij betrokken zijn?
Ik ben nu voorzitter van de Raad van Kerken, dus dat is ook een, zeg maar een natuurlijke gang van zaken dat ik dan ook bij die voorbereiding van dit evenement betrokken ben. Maar ik ben destijds ook aanwezig geweest bij die vieringen die zo'n 20 jaar geleden gehouden zijn. En dat heeft me toen best wel heel erg aangesproken. En het, ja, ik vind dit ook een heel mooi moment om als kerken samen te komen. Ik heb er niet zoveel moeite mee als er heel veel verschillende culturen zijn, ook kerkenculturen, gewoontes, tradities. Het is allemaal mooi, maar het is ook mooi om op bepaalde momenten dingen samen te doen. En dit is denk ik met Pinksteren wel een hele mooie gelegenheid daarvoor.
Ja, een mooi signaal dat kerken niet alleen maar, die staan soms begin bekend om hun verdeeldheid, maar dat ze juist ook samen optrekken hier in Delft.
Ja, zeker, zeker.
Klaas, bedankt voor wat je gedeeld hebt.
Graag gedaan.
En ik wens jullie een hele mooie Pinksterviering toe. Ik zeg het ook een beetje richting mezelf, omdat ik zelf ook betrokken ben. We zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Morgenavond om 8 uur wordt Kerk in Delft herhaald. Dank aan de technici die hier achter de knoppen hebben gezeten, Henk en Rai. En voor dit komende weekend wens ik u alle vrede en alle goeds.